Titel 6. Wij zijn heilig en rechtvaardig. Hoofdstuk 1. Wat is heiliging? Heiliging is de afscheiding van iemand of iets van het kwaad voor God. Heiliging is het proces waarbij God het leven en gedrag van de gelovigen in overeenstemming brengt met het beeld van Christus. Als iemand gerechtvaardigd wordt, verklaart God die persoon rechtvaardig. Dat is iets wat God voor ons doet. Maar heiliging is iets wat God in ons werkt. Rechtvaardiging plaatst ons in een goede relatie met God, maar heiliging is de vrucht van die relatie. De vrucht wordt zichtbaar door een afscheiding van het kwaad en een toewijding tot God. Het woord heiligen betekent in de oorspronkelijke taal van de Bijbel afsnijden of apart zetten, dus het betekent hoe God ons apart zet van de wereld en ook hoe Hij de wereld van ons losmaakt. Heiliging omvat. Punt 1. Afzondering van de wereld, van alle kwaad en onreinheid. 2 Kronieken 29, vers 5. Hij zei tegen hen, luister naar mij, Levieten. Heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. Andere versen geven aan dat heiliging een scheiding van onreinheid vereist. 2 Kronieken 35, vers 6. Exodus 19, vers 10 en 15. 1 Kronieken 15, vers 12. Jozua 3, vers 5, Job 1, vers 5. Lees elk van deze versen zorgvuldig en je zult zien dat ze allemaal spreken over persoonlijke reiniging. Punt 2. Toewijding aan God. Een persoon, plaats of ding dat apart is gezet of uitsluitend voor Gods dienst gebruikt wordt, is toegewijd. In het Oude Testament lezen we dat huizen werden geheiligd voor de Heer. Leviticus 27, vers 14. Wanneer nu iemand zijn huis geheiligd heeft, zodat het heilig is voor de Heere, dan moet de priester de waarde ervan bepalen, al naar gelang het goed of slecht is. Zoals de priester de waarde ervan bepaald heeft, zo staat het vast. Ook Salomo wijdde, nadat hij klaar was, de tempel aan God. Mensen werden aan God gewijd, bijvoorbeeld Jeremia. Jeremia 1, vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend, voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Punt 3. Heilig leven. Het resultaat van heiliging, reiniging van zonde en toewijding aan God is een heilig leven. De nieuwe natuur van iemand die in Christus is herschapen verlangt alleen naar wat zuiver, rechtvaardig en onbesmet is. Naarmate God de gelovige heiligt en de gelovige zichzelf heiligt, wordt Gods morele natuur heiligheid in het leven van de gelovige gevormd. Door het proces van heiliging bereidt God de gelovige voor op zijn koninkrijk. Efeze 1, vers 4. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Daarom moet iedereen die in Christus is wedergeboren een heilig leven leiden. Al onze woorden, gedachten en daden moeten onderworpen zijn aan de leiding van de Geest van God. Een heilig leven leiden is een gebod van de Schrift. Leviticus 19, vers 2. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Leviticus 20, vers 7. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Als we deze verzen lezen, realiseren we ons dat God wil dat zijn volk zich afscheidt van het kwaad en onreinheid, dat ze zich door hun gedrag laten kennen en alleen God willen dienen. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Maar zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Hoofdstuk 2. Wanneer vindt de heiliging plaats? Niemand kan een overwinnend leven in Christus hebben als hij niet weet wie hij in Christus is. We weten dat God de wereld volmaakt heeft gemaakt. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis en gaf de mens instructies, maar de mens faalde. Het is een feit dat iemand die zijn leven nooit aan Jezus heeft overgegeven een zondaar is, een persoon met een verkeerde natuur. Er zijn mensen die schaamteloos zeggen en denken dat ze heel goed zijn. Voorganger, ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan of gewenst. Maar de hele tijd praten ze kwaad over andere mensen en maken ze eindeloze blunders. Wanneer iemand één keer liegt, heeft hij al gezondigd en Gods wet overtreden. Het volstaat dat iemand zich niets van God aantrekt, hem geen eer bewijst en zijn geboden niet in acht neemt. We moeten ons daarom realiseren dat er in Gods ogen niet één rechtvaardig mens op aarde is. Iedereen heeft gezondigd en God gehaat. God kan zo toornig worden dat hij niet eens met mensen spreekt als ze hem keer op keer ergeren. Toch heeft God heel veel geduld en zijn genade staat toe dat deze wereld blijft bestaan. Iedereen die hardnekkig denkt dat hij een groot en belangrijk persoon is, houdt alleen zichzelf voor de gek. Ook anderen kan hij niet voor de gek houden. Als iemand zo denkt, moet hij maar gelijk weten dat hij ons niet voor de gek houdt, en God al helemaal niet. In het leven van een christen is er sprake van twee soorten heiliging. Onmiddellijke heiliging en progressieve heiliging. Punt 1. Onmiddellijke heiliging. Deze vindt plaats op het moment dat iemand Jezus ontvangt als redder en bestaat eruit dat Jezus alle zonden van die persoon vergeeft en uitwist vanaf de dag dat hij geboren is tot de datum waarop hij zijn leven aan Jezus overgaf. Wie kan als heilig worden beschouwd? Iedereen die Jezus als redder heeft ontvangen, is een nieuw schepsel geworden, een kind van God, geheiligd, schoongewassen, bevrijd van zijn zonden door de Heer Jezus Christus. Een heilige is niet iemand die nooit faalt in het leven of perfect is en daarom heilig wordt genoemd. Laten we eens kijken wat de apostel Paulus zegt. 1 Korinthe 1, vers 2. Aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heilige, met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Dit verwijst naar alle christenen in alle delen van de wereld die Jezus Christus hebben ontvangen. We zien dus in de Bijbel dat alle broeders en zusters in Christus in elk deel van de wereld heilig zijn. We zijn geen heiligen door onze eigen verdiensten. We kunnen heiligheid niet met onze werken kopen. We zijn heilig omdat Jezus zijn bloed voor ons heeft vergoten om ons te heiligen van onze zonden en ons te verzoenen met God de Vader. Ik maak mezelf niet heilig, jij maakt jezelf niet heilig en niemand kan een mens heilig verklaren. Alleen God kan dat. En God heeft ons heilig gemaakt door het offer van Jezus, niet door onze werken. Door Adam en Eva zijn we allemaal geboren met een verkeerde natuur en ook wij zondigen. Er is niemand die niet zondigt. Als Jezus niet voor ons gestorven was om ons schoon te wassen van onze zonden, zouden we geen kans hebben om het koninkrijk van God binnen te gaan. Romeinen 3, vers 9 en 10. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn, zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3, vers 23. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wij waren allemaal, voordat we ons leven aan Jezus overgaven, zondaars en veroordeeld tot eeuwige verdoemenis. Sommige mensen weten dit niet en denken dat God hen op een dag zal redden omdat ze goede mensen zijn, hun rekeningen betalen, niemand kwaad willen doen, enzovoort. Maar dit is een grote misvatting. In Gods ogen is het net zo erg om te doden, te stelen en overspel te plegen, als om te liegen, iemand te bekritiseren en kwaad te spreken over andere mensen. We waren vreemden en vijanden van God door onze slechte daden. Maar Jezus vergoot zijn bloed aan het kruis om voor onze zonden te betalen, zodat hij ons heilig, onberispelijk en onschuldig aan God de Vader kon voorstellen. Als we Jezus ontvangen als onze redder en Heer, reinigt Jezus ons van alle zonden en presenteert hij ons aan God, heilig, onberispelijk en onschuldig. Toen we zondaars waren, waren we onder de macht van de duivel. We waren slaven van de duivel, of we het nu geloofden of niet. En toen we opnieuw geboren werden door Jezus aan te nemen, bevrijdde hij ons uit de klauwen van de duivel, uit de slavernij van Satan, en plaatste hij ons in het koninkrijk van God. Kolossenzen 1, vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Punt 2. Progressieve heiliging. Deze heiliging is de verantwoordelijkheid van de wedergeboren gelovige en bestaat uit het belijden van zijn zonde aan God na de dag dat hij Jezus heeft ontvangen. En ook uit het beginnen te leven volgens een levenspatroon dat God welgevallig is. De weg naar heiligheid is een gezamenlijke onderneming van God en de christen. Niemand kan enige mate van heiligheid bereiken, tenzij God in zijn leven werkt. Maar het is ook heel duidelijk dat niemand dat zal bereiken als hij er zelf niet aan werkt. God heeft het voor ons mogelijk gemaakt om in heiligheid te wandelen. Hij heeft ons echter de verantwoordelijkheid gegeven om deze weg te wandelen. Hij gaat dat niet voor ons doen. Als christenen praten we graag over hoe God voor ons zorgt, hoe Christus de zonde aan het kruis heeft overwonnen en ons een Heilige Geest heeft gegeven, zodat we de zonde kunnen overwinnen. Maar over het algemeen praten we niet zo graag over onze eigen verantwoordelijkheid om in heiligheid te wandelen. We worstelen allemaal met de vraag, wat moet ik doen en wat moet ik van God verwachten? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over deze belangrijke vraag? Wat is mijn verantwoordelijkheid in het bereiken van deze heiligheid? Het is een proces wat ijver vereist om dit te bereiken en wat een levenslange opgave is. Ik ben nu gered, een nieuw schepsel, een kind van God, heilig en rechtvaardig, vrij van mijn vroegere zonden. Maar zal ik nooit meer zondigen? Helaas is dat niet zo. Nadat we Jezus hebben ontvangen, hoezeer we ook bereid en vastbesloten zijn om alleen maar goed te doen, toch zondigen we van tijd tot tijd door dingen te doen die we niet zouden moeten doen. Nu rijst de vraag, is er een oplossing? Gelukkig wel, want Jezus heeft ook voor deze zonde gezorgd na onze bekering. 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heiliging begint op de dag dat we opnieuw geboren worden, maar het is aan ons om dit te bereiken met de hulp van de Heilige Geest. Het bestaat erin, onszelf te zien in overeenstemming met een voor God aanvaardbaar patroon. Het bestaat erin, steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. Progressieve heiliging brengt vruchten voort. De liefde agape, vruchten van een vernieuwde geest. 1 Korintiërs 13. Mildheid, matigheid. Vreugde, vrede, langmoedigheid, de kwaliteit van het verdragen van tegenspoed, onrecht en vervolging, zonder te mopperen en geduldig wachtend op de verbetering van degenen die ons aanvallen. Vriendelijkheid, goedheid, trouw. Hoofdstuk 3. Hoe we geheiligd worden. Punt 1. Goddelijk aspect. Er zijn drie door God vastgestelde middelen tot heiliging, namelijk het bloed van Christus, de Heilige Geest en het Woord van God. 1. Het bloed van Christus. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 12, hoofdstuk 10, vers 10 en 14 en 1 Johannes 1, vers 7. Hier wordt de zondaar veranderd in een heilige aanbidder. Op grond van het hoogste offer van Christus wordt de gelovige getransformeerd en eeuwig apart gezet voor God. Zijn geweten wordt gezuiverd en hij zelf wordt getransformeerd in een aanbidder, verenigd in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Hebreeën 2, vers 11. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uit één. Daarom schaamt hij zich er niet voor, hen broeders te noemen. Laten we naar Jesaja kijken. Op het moment dat hij het visioen van God ontving, was hij ter neergeslagen omdat hij zich bewust werd van zijn gebrek aan heiligheid. En hij was niet in staat om de goddelijke boodschap te horen totdat de gloeiende plaat van het altaar zijn lippen had gezuiverd. Het besef van zonde hindert onze gemeenschap met God. Belijdenis en geloof in het offer van Christus nemen deze barrière weg. 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 2. De Heilige Geest. Interne heiliging. 1 Korintiërs 6, vers 11, 2 Thessalonicenzen 2, vers 12, 1 Petrus 1, vers 1 en 2, Romeinen 15, vers 16. In deze teksten wordt heiliging door de Heilige Geest beschreven als het begin van Gods werk in de harten van mensen, dat hen leidt tot de volledige kennis van rechtvaardiging, door geloof in het besprenkelde bloed van Christus. Hoofdstuk 10 van Handelingen illustreert het werk van de Heilige Geest. Gedurende de eerste jaren van de vroege kerk was er een barrière voor de evangelisatie van de heidenen. God liet Petrus in een visioen zien dat wat de Heer reinigt niet behandeld mag worden als ongebruikelijk of onrein. Dit was om te zeggen dat God rekening had gehouden met de heiliging van de heidenen om zijn volk te zijn. 3. Het woord van God. Uiterlijke en praktische heiliging. Johannes 17, vers 17, Efeziërs 5, vers 26, Johannes 15, vers 3, Psalm 119, vers 9, Jacobus 1, vers 23 tot 25. Christenen worden beschreven als mensen die geboren zijn door het woord van God. 1 Petrus 1, vers 23. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord van God maakt mensen bewust van de dwaasheid en slechtheid van hun leven. Als we acht geven op het woord door ons te bekeren en in Christus te geloven, dan worden we gereinigd door het woord dat tot ons gesproken werd. Dit is het begin van de reiniging die gedurende ons hele leven moet doorgaan. Bij de toewijding tot het priesterschap ontving de Israëlitische priester een volledig priesterlijk bad, een bad dat nooit herhaald werd. Het was een eenmalig gebeuren. Elke dag waren ze echter verplicht om hun handen en voeten te wassen. Op dezelfde manier worden ook de wedergeboren mensen gewassen, Titus 3, vers 5. Maar hij heeft een dagelijkse afzondering nodig van onzuiverheden en onvolkomenheden zoals die aan hem worden geopenbaard door het woord van God, dat dient als spiegel van zijn ziel. Jacobus 1, vers 22 tot 25. Let op de betekenis van de verschillende wassingen. Het wassen van de handen, iemands handelingen moeten oprecht zijn. Het wassen van de voeten, om jezelf te beschermen tegen de vuilheid die zich zo gemakkelijk vastklampt aan de voeten van de pelgrim die de wegen van deze wereld bewandelt. Punt 2. Het deel van de christen. 1. Geloof in de verzoening. Verlossing is door genade. Als we het Joodse volk zouden vertellen dat ze alleen maar in Jezus hoeven te geloven en dat ze niets aan hun redding kunnen doen, omdat het door Gods genade is, zou dat zeker ketterij genoemd worden en tegelijkertijd tot gevolg hebben dat ze hun levenswijze zouden verwaarlozen. Ze zouden oordelen dat het weinig uitmaakt wat mensen doen zodra ze geloven. Deze geloofsleer moedigt de zonde aan. Als de rechtvaardiging door genade is en niets anders, zonder werken, waarom zouden we dan stoppen met zondigen? Waarom niet in de zonde voortgaan zodat de genade des te meer kan overvloeien? Paulus' vijanden beschuldigden hem ervan dat hij zo'n doctrine verkondigde. Paulus, geleid door de Heilige Geest, verklaart in Romeinen 6, vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. De dood heft alle verplichtingen op en verbreekt alle banden. Door de vereniging met Christus is de christen gestorven aan het oude leven en zijn de ketenen van de zonde verbroken. 2. Samenwerken met de Heilige Geest. De groei in heiligheid betekent de bewuste bevrijding van de gelovigen uit de macht van de zonde. Hoofdstuk 6 van Romeinen beschrijft de overwinning op de macht van de zonde door middel van geloof. Hoofdstuk 8 van Romeinen introduceert onze nieuwe bondgenoot in de strijd tegen de zonde, de Heilige Geest. Paulus laat het belang zien van de wet bij het redden en heiligen, niet omdat de wet goed is, maar vanwege de zondige neiging van de menselijke natuur, die bekend staat als het vlees. In Romeinen heeft hoofdstuk 8 als centraal thema de bevrijding van de zondige natuur door de kracht van de Heilige Geest. 3. De geest vernieuwen. Romeinen 12, vers 1. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Spreuken 23, vers 7. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen. Zo lezen we in 2 Korintiërs 10, vers 5. Want wij breken valse redeneringen af, en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen, om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. We geven het woord van God de juiste plaats in ons hart en in onze denken. We hebben de gezindheid van Christus. Geestelijke en lichamelijke veranderingen komen door de vernieuwing van de geest. Het lichaam is het laboratorium van 5 zintuigen. Geen wonder dat het opgeofferd moet worden. Paulus voegt eraan toe, laat je veranderen door de vernieuwing van je denken, opdat je ontdekt wat de goede, aangename en volmaakte wil van God is, Romeinen 12, vers 2. Als ons denken vernieuwd is, dan beseffen we de geestelijke waarde van een juiste belijdenis. Punt 3. Instrumenten van heiliging. 1. De Bijbel. De christen moet dagelijks de Bijbel lezen. De Bijbel is als een spiegel wanneer de christen hem leest. Jacobus 1, vers 23. Lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt. Door de Bijbel te lezen overdenkt de christen zijn eigen geestelijke toestand. De Bijbel brengt al zijn onvolkomenheden, daden en zonden aan het licht. Als we de Bijbel gehoorzamen, worden we gezuiverd. Psalm 119, vers 9 en 11. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Johannes 15, vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. 2. Correctie. Vaak straft of corrigeert God zijn dienaar vanwege de zonde. Deze correctie is om hem aan te sporen niet langer naar het leven van de zonde te verlangen. Op die manier wordt correctie een instrument voor de heiliging van de gelovigen. Als we correctie ontvangen, moeten we gelijk verlangen naar reiniging en proberen vooruit te komen in de kennis van heiliging. Deze kennis kan door geloof bereikt worden, na belijdenis van zonde gedaan te hebben volgens 1 Johannes 1, vers 9. Openbaring 3, vers 19. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u, Hebreeën 12, vers 6 tot 8. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft, en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 3. Beproevingen. God gebruikt beproevingen om ons aan te sporen tot heiligheid. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Zowel correctie als beproeving hebben hetzelfde doel, ons te scheiden van het kwaad en ons dichter bij God te brengen. Psalm 119, vers 77 en 71. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. Gods doel in de heiliging van de gelovigen is een heilig leven naar de gestalte van Christus. Efeze 4, vers 12 en 13. Om de heilige toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, totdat wij alle komen, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dit is de goddelijke standaard die geldt voor al zijn kinderen. Bij de tweede komst van Jezus zal de heiliging van de gelovigen compleet zijn en zal de macht van de zonde voor altijd gebroken zijn. Dan zullen we volledig heilig en voorbereid zijn om in de aanwezigheid van God te staan. 1 Johannes 3, vers 2. Als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Hoofdstuk 4. De betekenis van rechtvaardiging. De eerste drie lessen van deze aanvullende cursus berouw van werken, dood, geloof in God, de nieuwe geboorte, gingen over de verantwoordelijkheid van de mens om zijn redding te verkrijgen. Maar rechtvaardiging is een goddelijke handeling waardoor de mens een nieuwe relatie met God aangaat. Handelingen 13, vers 39. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Romeinen 4, vers 2 tot 8. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonden niet toerekent. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. In deze Bijbelse passage zien we duidelijk dat rechtvaardiging niet betekent dat je rechtvaardig bent, maar dat je als rechtvaardig wordt gezien of dat je rechtvaardig wordt verklaard in juridische zin. Rechtvaardiging heeft niet direct te maken met het karakter of gedrag van de mens. We moeten ons realiseren dat deze rechtvaardigheid in de eerste plaats in relatie tot God staat, maar dat deze ook tot uitdrukking komt in relaties met andere mensen. Wanneer een zondaar een echte relatie met God begint, zal dit gerechtigheid voortbrengen in zijn dagelijks gedrag. Iemand die werkelijk voor God gerechtvaardigd is, zal nooit proberen een eigen gerechtigheid of rechtvaardigheid te laten zien. Paulus verklaarde dat hij, Filippenzen 3, vers 9, en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. In Lucas 18, vers 9 tot 14. In de gelijkenis van de farizeer en de tollenaar lezen we dat de farizeer zichzelf probeerde te rechtvaardigen door te zeggen in Lucas 18, vers 10 tot 14. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Sprekend tot een andere farizeer zei Jezus in Lucas 16, vers 15. En hij zei tegen hen: U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Niemand kan zichzelf rechtvaardigen voor God, enkel voor mensen. Want, Romeinen 8, vers 33. Het is God die hen rechtvaardigt. Hoofdstuk 5. Wat betekent toerekening? Jacobus 2, vers 23. En de schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Om de betekenis van het woord toegerekend beter te begrijpen, gaan we kijken in het brief van Paulus aan Filemon. Onesimus, de slaaf van Filemon, was weggelopen en had wat spullen van zijn meester meegenomen. Hij vluchtte naar Rome, waar hij de apostel Paulus ontmoette, een goede vriend van Filemon. Paulus hielp Onesimus Jezus Christus te leren kennen als Heer en Redder en stuurde hem terug naar zijn meester, Filemon, met de volgende boodschap. Filemon 1, vers 17 en 18. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Dit is toerekening, en het is precies wat Christus voor ons deed. Jesaja 53, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.